Ik neem u even in gedachten vanmiddag mee, niet allereerst naar Schotland, maar naar Genève. Een aantal van u zullen ongetwijfeld Genève wel eens bezocht hebben en ook gestaan hebben bij het reformatiemonument dat in Genève te vinden is. Dat werd gebouwd in 1909 om de geboortedag van Johannes Calvijn te vieren. Maar niet alleen Calvijn staat daar in een standbeeld. Ook Farel, de man die Calvijn dwong om in Genève te blijven, en Beza, de rector van de academie in Genève en de opvolger van Calvijn. En de vierde man die daar staat is John Knox, althans zijn standbeeld. Het feit dat John Knox hier een plaats heeft gekregen geeft aan dat de betekenis voor de reformatie zeker niet onderschat mag worden. Hij is terecht de hervormer van Schotland genoemd en heeft een grote bijdrage geleverd aan de reformatie in Engeland en Schotland beide. Dr. Martin Lloyd-Jones noemt hem de vader van het puritanisme. Zijn geboortejaar is naar alle waarschijnlijkheid 1514. Soms worden ook andere jaartallen genoemd, maar recent onderzoek geeft aan dat 1514 toch de meest aannemelijke jaartal is. 2014, vorig jaar dus, was een herdenkingsjaar. En gezien zijn plaats in het reformatiemonument in Genève zou je misschien verwachten dat op grote schaal aandacht is gegeven aan zijn betekenis voor de reformatie in Schotland en Engeland. Maar niets is minder waar. Weliswaar is op kleine en bescheiden schaal in het Verenigd Koninkrijk aandacht gegeven aan wat God door deze man heeft geschonken, maar dat is werkelijk ook echt op bescheiden schaal geweest. Het laat zien dat de erfenis die John Knox heeft nagelaten vandaag in het geseculariseerde Groot-Brittannië weinig waardering oogst. Je kunt zelfs het tegenovergestelde waarnemen. Hij wordt weggezet als een strenge, harde, onbuigzame puritein die met strakke hand kerk en staat wilde regeren. Trouwens, 100 jaar na zijn dood werden zijn boeken op bevel van het parlement zelfs verbrand. Zo groot was de minachting voor het leven en het werk van John Knox. Maar wie was deze John Knox eigenlijk? Is dat beeld terecht dat hij een harde, onbuigzame puritein is, waar je eigenlijk vandaag de dag weinig meer mee kunt? U zult begrijpen dat wanneer we vanmiddag aandacht vragen voor het leven van John Knox, dat we dat doen in de vaste overtuiging dat wij als dienaren van het evangelie ook in 2015 nog het een en ander van hem kunnen leren. Ik zou in deze lezing in willen gaan op de vraag: wie was John Knox en wat kunnen wij als dienaren van het evangelie van hem leren? Eerst een kort overzicht van zijn leven. John Knox werd dus naar alle waarschijnlijkheid in 1514 geboren. Hij werd geboren in een gezin in Haddington, een klein dorpje ten oosten van Edinburgh. Het gezin behoorde tot de Rooms-Katholieke Kerk. Hij heeft zijn opleiding genoten in St. Andrews. Deze stad was beroemd vanwege zijn universiteit in die tijd. En na afronding van zijn studie werd hij tot priester gewijd in 1536. Hij heeft nooit een parochie toegewezen gekregen om te werken als priester. Hij vulde zijn tijd als privéleraar van twee aristocratische families. En deze families waren overgegaan tot het protestantse geloof. Tijdens zijn studietijd is hij al in aanraking gekomen met de geschriften van Luther en andere reformatoren die verspreid werden door heel Europa. In de jaren rond 1540 begon zich een verandering te voltrekken in het leven van John Knox. God trok hem uit de duisternis van het Rooms-Katholicisme. Hij hoorde de prediking van een Dominicaner priester die ook protestant was geworden. En hij ging zelf het woord van God nauwkeurig onderzoeken. En God zegende dat onderzoek van zijn woord. Hij werkte met zijn geest in het hart van John Knox. John Knox leerde Christus kennen en omhelsde hem door het geloof. En Christus werd voor hem de enige en volkomen zaligmaker. In die tijd kwam hij ook in aanraking met George Wishart. Wishart was een bekende gereformeerde prediker in het zuiden van Schotland. Al snel werd hij een leerling van deze prediker en ook zijn persoonlijke assistent. Hij fungeert op een gegeven ogenblik zelfs als zijn lijfwacht, want de vervolgingen braken uit tegen hen die overgegaan waren tot de leer van de reformatie. Wishart werd gevangen genomen en later in St. Andrews verbrand. De prediking van Wishart heeft John Knox diep geraakt en heeft hem ook gevormd en ook bewogen om in dat voetspoor te gaan. Na de dood van Wishart werd John Knox geroepen tot de prediking van het woord van God. Hij was op dat moment in St. Andrews, waar intussen de protestanten de overhand hadden gekregen. Hij gaf eerst onderwijs aan enkele jonge mensen uit de schriften, maar al spoedig werden zijn gaven opgemerkt om het woord van God te verkondigen. De protestanten kwamen bijeen in het kasteel van St. Andrews en John Knox werd gevraagd om voor hen te preken. En na enkele dagen van gebed en vasten om ook erachter te komen of het Gods roeping was dat hij zou gaan preken, was hij ervan overtuigd hier in de roepstem van God te horen. En wijdde hij zijn leven aan de bediening van het woord. Dan begint ook zijn levenslange strijd. De strijd die kenmerkend is voor de reformatie in Schotland. Het is de strijd tussen de aanhangers van het Rooms-Katholicisme en de verdedigers van de gereformeerde leer. De Franse legers die werden te hulp geroepen om de protestanten te bestrijden. En het resultaat is dat John Knox in handen komt van de Fransen. Hij wordt een galeislaaf op een van de Franse schepen. En er wordt een zware druk op hem uitgeoefend om mee te doen aan de mis en om Maria te vereren en zich weer te bekeren tot het Rooms-Katholicisme. Hij wordt zelfs een keer gedwongen, zo schrijft hij, om te buigen voor een beeld van Maria. Maar in plaats van dat beeld te aanbidden, pakt hij dat beeld op en gooit het in het water met de woorden: "Let our lady now save herself, she is light enough." Na 19 maanden vastgezeten te hebben op een van die Franse schepen kwam John Knox vrij. De nieuwe protestantse koning van Engeland, Edward VI, onderhandelde met de Franse regering over de uitwisseling van gevangenen. En met succes. John Knox ging naar Engeland. Hij werd beroepen in het noorden van Engeland als dienaar van het woord. En dat werd een hele gezegende tijd. Hij studeert in de schriften. Hij verkondigt het evangelie met kracht en de Heere zegent de prediking. Hier leert hij ook zijn eerste vrouw kennen die onder zijn prediking tot bekering komt. Daarna wordt hij benoemd tot een van de hofpredikers van koning Edward VI. Regelmatig preekt hij voor de koning en zijn familie en ook voor leden van het parlement in Windsor Castle. Hij oefent hier ook zijn invloed uit om de hervorming in de Engelse kerk voor te zetten. Knox was ervan overtuigd dat er nog te veel Roomse elementen in de kerk van Engeland aanwezig waren. En een van de dingen was het knielend ontvangen van brood en wijn tijdens de avondmaalsviering. Knox verzette zich sterk tegen deze praktijk en betitelde die als afgoderij. Toen koning Edward VI plotseling overleed, werd zijn halfzuster koningin. Zij was een trouwe volgeling van de Roomse kerk. In Engeland braken nu de vervolgingen uit tegen de protestanten. En Queen Mary, die de bijnaam kreeg, en dat zegt genoeg, Bloody Mary, heeft bijna 300 protestanten om het leven laten brengen in korte tijd. Knox vluchtte met anderen naar Frankrijk. Hij reisde door Europa, kwam in Genève, waar hij ging studeren onder Calvijn en hij ook de gelegenheid kreeg om zich te bekwamen in de grondtalen van de Heilige Schrift, het Hebreeuws en het Grieks. Hij bleef niet lang in Genève, want er werd een beroep op hem gedaan vanuit Frankfurt. Hier was een gemeente ontstaan van Engelse protestanten die ook op de vlucht waren gegaan vanuit Engeland voor het regime van Bloody Mary. Maar er kwam tweespalt in deze vluchtelingengemeente. John Knox wilde de gemeente verder hervormen en zuiveren en wilde het boek van Common Prayer niet gebruiken. Het leidde tot zijn vertrek en opnieuw ging hij naar Genève. Hier was inmiddels ook een Engelse vluchtelingengemeente ontstaan en hij werd predikant van deze Engelse vluchtelingengemeente. In 1555 is hij voor korte tijd in Schotland. De vervolgingen zijn heftig. Knox neemt tot zijn grote vreugde waar hoe er een honger is naar de zuivere prediking van het woord van God. Hij maakt een rondreis en overal waar hem de gelegenheid wordt geboden, preekt hij en verkondigt het evangelie. Hij maakt goede jaren door in Genève. Van zijn verblijf in Genève zegt hij zelf: sinds de dagen van de apostelen is er geen plaats meer geweest die zo overeenkomt met de school van Christus en zijn apostelen. Zo diep was hij onder de indruk van de kracht en de heerschappij van het woord van God, zoals dat in kerk en samenleving gestalte kreeg in Genève. In 1559 keert hij terug naar Schotland. Hij is zich bewust van zijn roeping. God had hem als een Jeremia wel eer geroepen om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstrooien en ook om te bouwen en te planten. Alles wat herinnert aan de kerk van Rome moet worden afgebroken en worden uitgerukt. De kerk van Schotland moet gezuiverd worden en in alles, in leer en eredienst, helemaal in overeenstemming zijn met het woord van God. Intussen was de strijd tussen de Roomsen en de protestanten een heftige strijd. De Roomsen hadden de overhand, omdat de regering in handen was van een regentes die fungeerde in de plek van de toekomstige koningin. En zij keerde zich met behulp van het leger tegen de protestant. De grote verandering vindt plaats als in 1560 de regentes sterft en het parlement in korte tijd besluit om de Roomse godsdienst af te schaffen en de gereformeerde leer in te voeren. Het gezag van de paus wordt verworpen en de mis wordt verboden. De Schotse confessie wordt vastgesteld en aangenomen. Overal in Europa is men verbaasd over deze snelle verandering. Knox wordt bevestigd als predikant van de St. Charles Church in de hoofdstad Edinburgh. En toch is hier de strijd niet voorbij. De jonge koningin Mary komt terug naar Schotland. De Schotten beschouwen haar als de wettige vorstin. En zij wil zelf ook de ruimte hebben om als Rooms-Katholiek te leven en ook de mis te vieren, terwijl het parlement verboden had dat de mis bediend zou worden in Schotland. Zij krijgt de ruimte om de mis te vieren. Dat wordt haar toegestaan door de regering en bekrachtigd door het parlement. Knox is diep verontwaardigd en de volgende zondag klinkt vanaf de kansel: een mis is meer te vrezen dan 10.000 gewapende vijanden. Want in God vinden wij kracht tegen de vijanden, maar wanneer wij deze afgoderij gedogen, zal Gods aanwezigheid en steun ons verlaten. En wat zal er dan van ons terechtkomen? Deze jaren is er telkens de confrontatie met Queen Mary. De regering en het parlement nemen vaak een tweeslachtige houding aan tot verdriet van John Knox. Meer dan eens wordt hij ook ter verantwoording geroepen. Het koninklijk huis wil hem op een gegeven ogenblik zelfs een verbod geven om te preken. Maar het parlement gaat daarin niet mee. Hij behoudt zijn vrijheid om te preken. Maar politiek blijft het onrustig rond het koninklijk huis. Hij moet zelfs tijdelijk nog weer uitwijken naar St. Andrews. Op 9 november 1572 staat hij voor de laatste keer op de preekstoel in Edinburgh. Hij heeft in de weken ervoor verschillende keren gepreekt uit Matthäus 27 over de kruisiging van Christus. En daarmee is ook de inhoud van zijn prediking samengevat: Christus en die gekruisigd. Vlak voor zijn sterven vraagt hij aan zijn vrouw om Johannes 17 voor te lezen. Dat was het hoofdstuk dat God zoveel jaren eerder gebruikt had om hem tot geloof in Christus te brengen. Hij schrijft hiervan: daar heb ik voor het eerst mijn anker uitgeworpen. En enkele dagen daarna ontslaapt hij in alle rust in de Heere. Kort overzicht van zijn leven. Er zou veel meer over hem te zeggen zijn en ook over zijn leven te vertellen zijn, maar ik wil het hiertoe beperken en op enkele aspecten ingaan van zijn leven en werk. En dan wat proberen ook ondertussen wat lijnen naar onszelf toe te trekken. Knox wordt de reformator van Schotland genoemd. Inderdaad, hij staat in de rij van Calvijn, Beza en Farel. En ook in de laatste wetenschappelijke publicaties die in 2014 over hem verschenen zijn, wordt dat ook door iedereen erkend. Terecht is er ook aandacht gevraagd voor hen die om hem heen stonden en die met hetzelfde doel ook gearbeid hebben in het Koninkrijk van God. John Knox was uiteraard niet de enige die van grote betekenis is geweest voor Schotland. De waardering voor zijn werk valt verschillend uit. Er is grote waardering bij hen die in het spoor van John Knox willen gaan. Spurgeon die zegt het zo: het evangelie van John Knox is mijn evangelie. En hij voegt eraan toe dat het zijn intense verlangen is dat zoals het evangelie toen in Schotland verkondigd werd, het ook in zijn dagen in Engeland overal verkondigd zal worden. Zijn werk als reformator wordt vooral negatief beoordeeld door hen die zijn optreden als streng en intolerant karakteriseren. Eén geschrift is vooral erg omstreden. Daarin kondigt hij het oordeel van God aan over Engeland en Schotland, omdat er een vrouw aan de macht is en nota bene ook nog een Roomse vrouw. En dat maakt in de ogen van John Knox de regering eigenlijk tot een monsterlijk instrument in de handen van de duivel. Twee dingen spelen daarin een rol: dat Knox ervan overtuigd is dat vrouwen geen publiek ambt behoren te bekleden, en dat wordt vandaag de dag natuurlijk heel negatief beoordeeld, en dat ook nog een vrouw aan het hoofd staat die de Roomse leer aanhangt. Maar voordat we willen gaan kijken naar de betekenis van John Knox als reformator, zou ik met u vooral willen kijken naar John Knox als prediker, hoewel die twee ook heel nauw met elkaar samenhangen. John Knox was voor alles een prediker van het evangelie. Dat is de eerste en ook de beste typering die je van zijn leven en werk zou kunnen geven. Er is veel over hem geschreven, over zijn positie, over zijn invloed in de kerk en in de politiek, maar hij wist zich voor alles door God geroepen om het evangelie te verkondigen. Hij begeerde dienaar van het evangelie te zijn, niet meer en niet minder. Hij heeft mogelijkheden gehad om andere posities in te nemen. Hij kreeg onder meer in Engeland het aanbod om bisschop te worden in de kerk van Engeland, maar hij wees dat af met het argument dat hij prediker van het evangelie wilde blijven, want hij vreesde dat als hij als bisschop zou worden benoemd, hij met allerlei andere zaken zich moest bezighouden en ook verder van het gewone volk afkwam te staan. Ook schrijft hij dat het een verleiding is om zich in die positie in materieel opzicht te verrijken. En wanneer hij in Schotland is teruggekeerd en zich kan wijden aan de verdere hervorming van de Schotse kerk, was er ook een groot tekort aan predikanten in die tijd. Er wordt dan voor een noodoplossing gekozen om het land te verdelen in een aantal districten en over een bepaald aantal districten een predikant aan te stellen als een soort toezichthouder over dat desbetreffende gebied. Er werd nadrukkelijk bijgezegd dat deze predikanten zich niet als een Roomse bisschop mochten gaan gedragen. 5 predikanten werden benoemd en bij hun sterven zou deze positie ook verdwijnen. Knox werd gevraagd om een van deze 5 predikanten te zijn, maar hij nam die benoeming niet aan. Weer met het argument dat hij zich helemaal wilde wijden aan de prediking van het woord, vooral ook in zijn eigen gemeente. En dat is de doorgaande lijn in zijn leven, waar hij ook was. Of het nu in Schotland was, in Engeland, in Frankrijk, in Zwitserland, in Duitsland. Hij preekte en hij verkondigde het evangelie. Hij wist zich door God geroepen: predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. De prediking van de eeuwige waarheid van God had de hoogste prioriteit. In Edinburgh preekte hij de laatste jaren 2 keer op zondag en ook nog 3 keer door de week. En hij liet zich door niemand en niets weerhouden om het woord van God te verkondigen. Broeders, dat is ook een aansporing voor ons vandaag. Om te volharden in de getrouwe prediking van het woord van God. Dat heeft prioriteit. Het is ook vandaag een verleiding om ons met allerlei andere zaken bezig te houden of daarin onze tijd te steken. Zaken die misschien ook wel voor het koninkrijk van God van belang zijn, maar waarbij het de vraag is of je als dienaar van het woord daar je tijd en energie voor moet geven. De prediking van het woord heeft de hoogste prioriteit en vraagt alle inzet van ons. De prediking vraagt voorbereiding. Dat blijkt ook uit wat John Knox zelf schrijft over hoe hij de prediking voorbereidt, dat hij daar de tijd voor genomen heeft. En vooral dat hij de tijd genomen heeft om te bidden om de leiding van de Heilige Geest, om de verlichting van de Heilige Geest. Knox heeft zich ijverig gezet tot de studie van Gods woord. Hij was een leerling van de schriften. In dat opzicht is zijn verblijf in Genève ook echt vormend geweest, want hier leerde hij de grondtalen van de schriften kennen. Broeders, wij worden opgewekt om hierin ijverig te zijn. Predik het woord. Houd aan, van zondag tot zondag. God heeft ons geroepen om het woord te prediken, om daarin te volharden. Die prioriteit van de prediking wordt bij John Knox ook gedragen door een heilige eerbied voor het woord van God. Een uitdrukking die hij meer dan eens gebruikt voor de schriften is de eeuwige waarheid van de eeuwige God. De Bijbel is het onfeilbare woord van de levende God, van het begin tot het einde. Hij was een man met diepe eerbied voor de schrift. Hij wist dat de schrift de mond van God was. Die uitdrukking gebruikt hij ook. De Heilige Schrift heeft voor hem absoluut gezag en hij onderwierp zich onvoorwaardelijk aan de schrift. God zelf spreekt in zijn woord. En dat is voor hem het einde van alle tegenspraak. Zijn prediking is dan ook een krachtig getuigenis van het alzo spreekt de Heer. Daar was Knox ook diep van overtuigd. En dat maakt de prediking tot zo'n geweldig belangrijke opdracht. God zelf spreekt tot zondige, nietige mensenkinderen. In de prediking komt het tot een ontmoeting tussen de heilige God en een mens in zijn verlorenheid. Broeders, hebben wij niet diezelfde Heilige Geest nodig om telkens weer vervuld te zijn met diepe eerbied voor het woord van God, voor de schriften die ons zijn gegeven? Hebben wij net als John Knox de kracht van het levende woord van God ervaren in onze harten? Gods woord is levend en krachtig. Nemen wij zo de schriften ter hand, ootmoedig, want al de schrift is van God ingegeven in volstrekte gehoorzaamheid aan dat woord. De prediking van het woord was het hart van de reformatie in Schotland. Kerkhistorici zijn er verbaasd over hoe een man als John Knox, zo wordt dan gezegd, in zijn eentje een heel volk kon beïnvloeden. Ze proberen daar allerlei oorzaken voor aan te wijzen die op het vlak liggen van sociologie en dergelijke wetenschappen. Maar John Knox was ervan overtuigd. Het is het woord van God en de prediking van dat woord dat harten en levens van mensen vernieuwt. De goddelijke boodschap die hij bracht wekte geestelijk doden tot nieuw leven. God werkt door zijn geest en woord. En dat gaf John Knox moed om door te gaan. Het is niet te vergeefs om het woord van God te verkondigen. Onze taak, broeders, onze roeping is niet zonder hoop en uitzicht. Het woord dat wij verkondigen is een instrument in de handen van de levende God om doden tot het leven te brengen. Knox was in zijn element wanneer hij met een geopende Bijbel voor de gemeente stond. Hij preekte met bewogenheid, met liefde, met ernst. De getuigenissen van mensen die hem hebben horen preken, die vertellen ons hoe hij een appel deed op de gewetens van zijn hoorders om tot Christus te komen. Zijn prediking was doortrokken van de liefde van Christus om verloren zondaren te zoeken. En tegelijk was zijn boodschap een hoogst ernstige boodschap. Want allen die buiten Christus zijn en blijven voortleven, zijn onder de toorn van God. Christus is de enige zaligmaker, zo zegt hij in een van zijn preken. En elk vertrouwen op verdiensten van zichzelf of van iemand anders is ijdel. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus was het hart van zijn boodschap. In een brief die hij aan de broeders in Schotland schrijft, terwijl hij zelf buiten Schotland verblijft, daarin schrijft hij: het sola fide, het door het geloof alleen, dat is de bijl waarmee de wortel van de Roomse boom omver wordt gehakt. Knox verkondigde de volmaakte gerechtigheid van Christus, die uit genade aan zondaren geschonken wordt door het geloof alleen. Alleen het bloed van Christus, zo benadrukt hij, kan onze zonden wegnemen en ons verzoenen met God. De laatste preken die hij hield gingen ook, ik zei het al, over het lijden, het kruis en het sterven van Christus. De gekruisigde Christus was de inhoud van zijn prediking. Daarnaast lezen we ook hoe hij in de prediking als een pastor hen leidde die verbroken waren van hart. Hij behandelde op de preekstoel de zorgen en de vreugden en de strijd van de ware christen. En hij deed dat op zo'n manier dat men aan hem merkte dat hij hier zelf ook geen vreemdeling van was. De prediking is het middel dat de Heere gebruikt om de zwakken te versterken, om de geestelijke kennis te vermeerderen en hen te brengen tot geloofszekerheid. Er zijn ook brieven van hem bewaard gebleven die de moeite waard zijn om te lezen en waarin hij als een echte pastor ingaat op de vragen naar het hart. Om in de lijn van vanmorgen te blijven, hij sprak naar het hart van Jeruzalem. De diepe eerbied voor God en zijn woord gaf John Knox ook vrijmoedigheid om het woord van God te verkondigen in een tijd waarin zijn eigen leven in gevaar was. En ook om hooggeplaatste personen, regeringspersonen, zelfs koninginnen, de zonden aan te wijzen met alle consequenties van dien. Hij ontzag geen mens. Toen Queen Mary in Schotland was teruggekeerd en ze het recht verkreeg om de Roomse mis te laten bedienen, zei het al, toen schroomde hij niet om de regering daarover aan te spreken. En vele van die mensen uit de regering zaten zondags onder zijn gehoor. Voorbeeld hiervan is ook de preek die hij gehouden heeft op 13 december 1562, waarin hij openlijk aan de kaak stelt dat Queen Mary er een genoegen in heeft dat protestanten om het leven worden gebracht. Het was bekend geworden dat deze koningin een feest had georganiseerd in het paleis, omdat de vervolging van de hugenoten in Frankrijk goede resultaten opleverde. Koningin Mary was namelijk door haar huwelijk verbonden aan het Franse koningshuis. En ze had op dat feest gedanst vanwege de ondergang van de hugenoten. In zijn preek veroordeelt Knox de Queen heel scherp. 2 dagen later wordt hij ter verantwoording door haar geroepen. Ze beschuldigt Knox ervan dat hij haar in het openbaar te schande heeft gemaakt, zodat de onderdanen zich tegen haar gaan keren. Ze vond daarmee dat Knox ongehoorzaam was aan God en inging tegen het 5e gebod en aanzette tot rebellie. En ook toen zij opnieuw trouwde, ze was al jong weduwe geworden, liet John Knox blijken dat hij absoluut niet blij was met het huwelijk dat ze was aangegaan. De jonge man met wie ze trouwde koos duidelijk niet voor de reformatie, al kwam die af en toe wel in de kerk bij John Knox. En toen hij op een zondag in de kerk was, heeft John Knox verwezen naar koning Agab en koningin Isabel. De koning was zo verontwaardigd dat hij alles op alles zette om Knox een preekverbod op te leggen. Wanneer hij ter verantwoording werd geroepen door de koningin, ontzag hij haar niet. Hij vreesde in dat opzicht geen mens. Zo is John Knox ook bekend geworden. Hij keek geen mensen naar de ogen. Hij paste zijn prediking ook niet aan om wat liever of aardiger over te komen. En ook over die houding is al het een en ander geschreven. Was John Knox die onbuigzame, harde puritein die alles maar afkeurde en iedereen terecht wees. Wie hem beter leert kennen, ziet dat achter deze onbuigzame puritein, dat daarachter de standvastigheid van het geloof ligt. Hij wist zich verantwoordelijk om het woord van God door te geven, toe te passen, ook op mensen die in de zonde leven. Broeders, hier ligt ook altijd weer een gevaar voor ons als predikers. Om de scherpe kantjes van het woord van God er misschien toch maar wat af te halen. Want als je dit zegt, dan valt dat bij die categorie in de gemeente niet in goede aarde. En als je dat zegt, dan zetten die anderen weer hun stekels op. Maar we moeten geen mensen vrezen, maar God. En dat was het geheim ook van de houding van John Knox. Wanneer hij zo omgaat met mensen, uiteindelijk is het liefde tot hun eeuwig behoud. Hij was zich er ook van bewust dat hij zich daarmee niet altijd vrienden maakte. Maar hij zegt, die mij oordeelt, is de Heere. En daar gaat het uiteindelijk om. Broeders, wij zijn geroepen om het woord te verkondigen, tijdig en ontijdig. En de Heere zegt al tegen Ezechiël, het zij dat ze het horen zullen, het zij dat ze het laten zullen. Met andere woorden, wat de reactie van mensen ook is, het woord moet onvervalst en onverkort verkondigd worden. John Knox vreesde geen mens, zo staat hij bekend. Maar het geheim daarvan is dat zijn hart vervuld was met de vrezen des Heren. En daarom was hij ook niet bevreesd om alleen te staan. De grootste angst van John Knox was dat hij tekort deed aan het woord van God. Hij wist ook dat hij verantwoording moest afleggen voor God. Hij stond voor Gods aangezicht in het diepe besef dat God hem geroepen had tot de evangeliebediening. Toen hij in St. Andrews geroepen werd door de gemeente om te gaan preken, nam hij die gelegenheid niet direct aan. Hij wilde er zeker van zijn dat God hem riep tot dit werk. En na enkele dagen van bidden kwam hij tot de vaste overtuiging dat God hem riep. En dat maakte hem ootmoedig en klein. Maar deed hem ook zijn werk doen in het diepe besef dat God ook van hem verantwoording vroeg hoe hij met het woord was omgegaan. Deze prediker was ook reformator. Hij heeft zichzelf niet tot reformator gemaakt. God heeft hem geroepen en gebruikt in zijn dienst. Martin Lloyd-Jones die omschrijft het zo. Een sterke man was in die tijd nodig. En zo'n man was John Knox. Bijzondere mensen zijn in bijzondere tijden nodig. En dan zorgt God zelf voor zulke bijzondere mensen die hij toerust en bekwaamt tot een bijzondere taak. En zo heeft God hem voorbereid op zijn taak. Hij besefte dat zelf ook. Hij heeft heel wat tegenslagen gehad. Hij is een zwerver geweest, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een tijd op het Europese continent doorgebracht. Een gedwongen verblijf in Engeland. Je vraagt je af, wat is daar allemaal de bedoeling van en daar allemaal het nut van? Hij schrijft daar zelf over dat de koning van de kerk bezig was om hem te vormen om zijn dienaar te zijn. En dat geldt ook van de dingen die hij in zijn persoonlijk leven meemaakte. Zijn eerste vrouw stierf in 1560. Calvijn schrijft hierover wanneer hij het bericht ontvangt dat de vrouw van John Knox overleden is. Ik ben diep geraakt dat broeder Knox zijn vrouw heeft verloren. En ik ben verblijd dat hij niet gestopt is met zijn werk voor de zaak en de kerk van Christus door deze verdrukking. God gebruikt ook de tegenslagen in het leven van zijn dienaren om hen te vormen. Zo doet God het vandaag nog, broeders. In de dienst van Christus staan, en dat leert het leven van John Knox ons, dat is staan in de strijd. En in die strijd vormt de Heere zijn dienstknechten. Hij gebruikt ook de tegenslagen, de moeite en het verdriet die u tegenkomt, ook in uw persoonlijk leven. Het is een leerschool om zo een bruikbaar instrument te zijn in zijn hand. God heeft zijn werk als prediker gebruikt om zowel in Engeland als in Schotland de reformatie ter hand te nemen. Zijn werk als prediker en als reformator hangen nauw met elkaar samen. God gebruikte zijn prediking om de kerk te reformeren. Hij kwam in het noorden van Engeland om daar het evangelie te verkondigen. Dat was een gebied dat bekend stond als een geestelijk nogal donker en duister gebied. Velen waren onwetend van de waarheid van het woord van God of verstrikt in de Roomse leer. John Knox werd er naartoe gezonden. Hij preekte en hij stelde de erediensten in op zondag en ook door de weeks. Hij zegt, ik heb alleen maar het brood des levens uitgedeeld, meer niet. Maar God gebruikte het. En het brood des levens dat werd uitgedeeld, dat werd door velen ontvangen met hongerige harten. Ik heb het licht des levens verkondigd. En dat licht des levens, dat heeft door de Heilige Geest de duisternis in vele harten verdreven. God gebruikte de prediking ook om mannen te roepen en af te zonderen tot de evangeliebediening. En zij werden ook door de Heilige Geest tot leerlingen van de Heilige Schrift gemaakt en onderwierpen zich ook in volstrekte gehoorzaamheid aan het gezag van Gods woord. En zo werkte de Heere in Engeland en in Schotland. Toen de vervolgingen in Schotland uitbraken en Knox een tijd lang buiten Schotland was geweest, zag hij tot zijn verwondering dat het woord zijn kracht deed. Ook in de geheime samenkomsten waar het woord gelezen werd, waar de getrouwe gelovigen samenkwamen en luisterden naar het woord van God. En God ook mannen riep in die tijd van de vervolgingen tot de heilige dienst. Er zijn vele getuigenissen bewaard gebleven van de kracht die God verleende aan zijn prediking. Een van zijn hoorders, toen hij voor de laatste keer noodgedwongen in St. Andrews moest blijven, schrijft het volgende. Ik hoorde hem die zomer en winter onderwijzen in de profetie van Daniël. En ik had mijn pen en schrijfboekje bij me en noteerde een aantal dingen. Maar wanneer hij toepaste wat hij uitgelegd had, beefde mijn hand, zodat ik geen pen meer kon vasthouden. Of neem de ernstige situatie in 1559, toen de protestantse legers waren verjaagd door de Fransen. Velen waren ontmoedigd en moedeloos en dachten dat de zaak van Christus in Schotland voorgoed verloren was. Op dat dieptepunt preekt Knox voor hen over Psalm 80. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost zijn. En die prediking deed zo'n kracht dat het volk en de soldaten weer moed kregen om op God te hopen en het van hem te verwachten. De Engelse afgezant die erbij aanwezig was, die schrijft later, de stem van één man is in staat om in één uur meer leven in ons te brengen dan 500 trompetten die voortdurend klinken in onze oren. John Knox zegt er zelf van, het is God die aan zijn woord zijn goddelijke kracht verleent. Hij was ervan overtuigd dat hij Gods woord doorgaf. En hij was er ook zeker van dat God door zijn Heilige Geest dat woord gebruikt en zegent. Knox heeft ook momenten van moedeloosheid en twijfel gehad, maar op cruciale momenten vervulde de Heilige Geest hem met vrijmoedigheid en met de zekerheid dat God almachtig en soeverein zijn werk doet en de prediking zegent in de harten en levens van mensen. Broeders, dat is wat wij vandaag nodig hebben. De getrouwe prediking van de eeuwige waarheid van de eeuwige God. Zo wordt de kerk gereformeerd. En zo kan zij ook alleen gereformeerd blijven. Zo wordt de kerk gebouwd naar binnen en naar buiten. Tegenwoordig lees je in sommige kerkbladen dat er opbouwdiensten zijn. Dat schijnen dan speciale diensten te zijn om de kerk op te bouwen. Daar moet je dan dus kennelijk speciale diensten voor beleggen. Ik denk dat John Knox zou gezegd hebben: elke dienst is een opbouwdienst. God bouwt de kerk door de prediking van het heilig evangelie. En het was het verlangen van Knox, en hij heeft zich daarvoor ingezet, dat overal, met name in Schotland, de zuivere prediking van het woord van God gehoord zou worden. En het was zijn gebed dat de Heere mannen roept, die vervuld zijn met een diepe eerbied voor God en zijn woord, en die dat woord getrouw weergeven. Op zijn sterfbed bad hij: Heere, geef echte herders aan uw kerk, opdat uw woord zuiver bewaard worden. Dat is ook wat wij in ons land nodig hebben. Laat het ook ons gebed zijn. Heere, geef ons dienaren van het evangelie, overal in ons land, die de bazuin van het evangelie laten horen. Geef ons dienaren, vervuld met uw geest, die met liefde en ernst uw woord verkondigen. Toen aan John Knox gevraagd werd naar een verklaring voor de kracht van zijn prediking, gaf hij dit eenvoudige antwoord: God gaf zijn heilige geest in overvloed. Dat was het geheim van zijn werk als prediker en reformator. De kracht van Gods woord door de heilige geest. En als er één ding is wat we kunnen leren en moeten leren, en wat we ook tot onze bemoediging mogen leren van het leven en werk van John Knox, dan is het wel dit: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door tot verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Heb grote verwachting van de kracht van Gods woord. Het is de eeuwige waarheid van de eeuwige God. Broeders, preek in dat geloof dat God zijn woord zegent en gebruikt om zondaren te trekken en de kerk te doen herleven. De reformatie van de kerk was naar de overtuiging van John Knox een hervorming waarin het woord van God de enige regel en norm is voor de eredienst en het kerkelijk leven. Hij had in Genève gezien hoe heilzaam dat in de praktijk ook werkte. Het is niet voor niks dat hij die tijd in Genève vergelijkt met de tijd van Christus met zijn discipelen op aarde. De hele discussie in Engeland rond het knielend ontvangen van brood en wijn bij het avondmaal is hiervan een voorbeeld. Knox gaf aan dat hij nergens een voorbeeld of een voorschrift in de Bijbel vindt dat er geknield moet worden tijdens het avondmaal. Hij was vuurbang dat gezien de praktijk in de Roomse kerk mensen toch onbewust of zelfs onbedoeld afgoderij gingen plegen met brood en wijn. Zijn werk als reformator betrof zowel Schotland als Engeland. Hij gebruikt nogal eens de profeten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld Jeremia, om het volk van Schotland op te roepen tot bekering, koningen en koninginnen te vermanen en daarbij ook niet terug te deinzen om de oordelen van God aan te kondigen wanneer het volk zich niet bekeert. Er is nogal eens kritiek gekomen op John Knox, met name op het feit dat hij Schotland als een soort Israël zag, zoals in het verleden in Nederland ook wel eens Nederland als het Israël van het Westen werd gezien. Inderdaad, Knox nam profeten uit het Oude Testament meer dan eens als voorbeeld en stelde het volk van Israël ook als voorbeeld voor het volk van Schotland. Het is ook duidelijk dat de verhouding tussen kerk en staat in die tijd anders waren dan vandaag. Maar daarmee is niet alles gezegd. De kern is dat John Knox liet zien dat God recht heeft op alle volken van deze aarde, dus ook op het volk van Schotland. En dat hij daarmee het oordeel van God aankondigde, wanneer het volk zich niet bekeert, is naar mijn gedachte ook een voluit Bijbelse notie. In Romeinen 1 vers 18 lezen we immers dat de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle zonde en goddeloosheid van de mens. Het was John Knox te doen om het heil van zijn volk, van heel Schotland. Is dat ook niet iets wat wij voor ogen moeten hebben? Heel ons volk. Het gaat maar niet om ons kerkje, om ons clubje. Heeft de Heere er niet recht op dat heel ons volk hem dient en vreest? En zijn wij er als volk van Nederland niet goed mee af wanneer wij in zijn wegen wandelen? In dit alles als prediker en reformator heeft het gebed een grote plaats in zijn leven ingenomen. In 1553 heeft Knox een werkje geschreven over het gebed. Hier wekt hij de vervolgde christenen in Engeland op om te bidden. Om te bidden om de voortgang van het evangelie in Engeland bij de troonsbestijging van de nieuwe koningin. Spurgeon zegt zelfs van het gebed van Knox: de beslissende en grote momenten in de Schotse kerkgeschiedenis waren die momenten dat Knox zich terugtrok in de binnenkamer en als een voorbidder naderde tot God voor Schotland. Zelfs Queen Mary heeft gezegd: ik ben meer bang voor zijn gebeden dan voor een leger van 10.000 soldaten. En ze stond bepaald niet gunstig gezind ten opzichte van Knox. Het is een open deur intrappen. Of toch niet? Dat het aanhoudend gebed onmisbaar is voor een dienaar van het evangelie. Dat de voorbede onmisbaar is om ons werk als dienaar van het woord te kunnen doen. Knox hield aan in het gebed bij God en worstelde met God om de zegen op de prediking van het woord. Hij was er diep van overtuigd dat de zegen op de prediking niet in zijn eigen vermogen of kracht te vinden was. Kracht van de prediking ligt in God. Ik kwam de uitdrukking tegen over John Knox. John Knox werd veel gebruikt door God, omdat hij veel verkeerde met God. Is dat niet iets om over na te denken, broeders? Veel te verkeren in de gemeenschap met God, die zijn woord door zijn geest kracht geeft, opdat het vrucht draagt. Ik wil nog iets van zijn levenseinde doorgeven, wat me erg trof, wat hem ook kenmerkt als prediker en reformator. Hij staat dan bekend als die onbuigzame, harde, intolerante man. Maar er zijn meer momenten van hem ook in zijn eigen geschriften en wat over hem geschreven is te vinden waarin duidelijk wordt dat hij zelf ootmoedig leefde van Gods genade in Jezus Christus. Hij schrijft dat hij in zijn leven meer dan eens is aangevallen door de Satan. Vaak wees, zo zegt hij, vaak wees de Satan mij op zonden om mij tot wanhoop te brengen. Of hij probeerde mij te verleiden door de verleidingen van de wereld. Maar deze wapens, die zijn gebroken door het zwaard van de geest, het woord van God. Maar nu heeft hij mij op een andere manier aangevallen. En dat schrijft hij aan het einde van zijn leven. Hij probeerde mij te overtuigen dat ik wel het eeuwige leven verdiend heb, omdat ik zoveel heb meegemaakt in mijn ambt en zoveel heb mogen betekenen. En hij schrijft verder: God gaf mij ook toen zijn woord om de duivel van mij af te slaan. Het woord van de apostel Paulus: wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Broeders, dat is het geheim van het leven van John Knox. Gods genade in Jezus Christus. En misschien herkent u die aanval van de duivel ook wel. Dat de duivel het u influistert. Dat u toch wel trouw bent. Dat u toch wel aardig kunt preken. U hebt misschien ook wel dat antwoord van die dominee gehoord. Die eens een keer zei tegen zijn gemeentelid. Toen dat gemeentelid hem na de dienst aansprak en zei: dominee, wat hebt u weer goed gepreekt en het de mensen weer goed aangezegd. Toen zei hij: dat hoeft u me niet te vertellen, dat heeft de duivel mij ook al gezegd. Hoogmoed is altijd weer iets wat de kop op kan steken in het hart van een dienaar van het evangelie. We moeten leren leven van genade. Maar dat is ook de bron. De bron om dienaar van het woord te kunnen zijn. Want die genade die God verleende aan John Knox is vandaag nog dezelfde genade. Want diezelfde God leeft nog, ook in 2015. En zijn woord is ook in 2015 nog de eeuwige waarheid van de eeuwige God. Broeders, het is niet te vergeefs om te preken. Houd aan, predik het woord. Doe het tijdig, ontijdig. Verslap niet in de prediking van het woord en leef zelf uit de bron van Gods genade in Christus.